Ik heb zitten nadenken over het feit van hoe mensen in de gemeente kunnen komen. Welke gemeente dan ook. Hè. Ik preek door het hele land heen, of het halve land, laat ik het zo zeggen. En hoe welkom zijn mensen nu in de gemeente? Want wij kunnen er heel erg van overtuigd zijn dat iedereen welkom is in de gemeente. Maar is dat ook zo? Is iedereen welkom? Niet zo lang na mijn bekering ging ik naar Israël. En dat ging met een christelijke reisorganisatie. En die hadden een ontmoetingsavond, dat je de groepen even kon ontmoeten met elkaar. En dat was in Zuid-Holland. Dus ik ging vanuit Amsterdam, waar mijn werk was, ging ik 's middags richting Zuid-Holland. En kwam daar aan en liep de zaal binnen. En wat ik daar zag, waren allemaal meisjes met jurkjes en mannen met een colbert. En het meest wilde wat er zat was een ripbroek met colbert. En alle haren waren netjes in de scheiding. En ik kwam daar binnen en ik liep op half hoge laarzen, van die puntlaarzen, een spijkerbroek, een zwarte leren jas en zo'n bos haar inderdaad, die had ik vroeger. Ik moet eigenlijk eens een keertje een foto laten zien, hè? Dan, je geloven het niet, maar echt, het was echt een bos met haar. En ik werd echt nagekeken door de leiding. Die zat aan de bar, er was een bar in dat gebouw, en zo nagekeken van, tjoh, wat krijgen we nou binnen? Ja. Ik paste eigenlijk niet in de gedachte van die groep van wat nu een christen is. En hoe die eruit ziet. En ik paste dus niet in de gedachte van zo zijn onze manieren. En zonder het te weten doorbrak ik eigenlijk daar de status quo. Dat was helemaal niet mijn plan, maar wist ik veel. Ik was net tot bekering gekomen en ik werd in ieder geval goed in de gaten gehouden die avond. Nou, wat doen we als bij ons de status quo wordt doorbroken? Iedere gemeente heeft die. Hoe nieuw je ook bent, binnen de kortste keren is die aanwezig. Wat gebeurt er nou als er van de aloude paden afgeweken wordt? Ik heb het niet over theologie of ethiek, maar over onze gewoonten die misschien wel of niet goed zijn. Dat maakt niet eens veel uit. Maar ik heb het over onze gewoonte. Nou, tijdens zijn bediening was Jezus op een gegeven moment in Genezaret. Mensen kwamen bij hem en werden genezen. Alleen al als ze de zoom van zijn kleed aanraakten, staat er. En ik heb de oude vertaling er eigenlijk niet op nageslagen, maar er staat waarschijnlijk de hoek van zijn kleed. En zo staat het ook bij de vrouw met bloedvloeiing. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Een vrouw die last van bloedvloeiing heeft. En dan staat er in de oude vertaling, die raakte de hoek van zijn bovenkleed aan. En hier in het Evangelie van Matthäus, in dit gedeelte, gaat het over mensen die, dus meerdere mensen, die zeg maar zijn kleed aanraakten. En ik heb zo'n kleed meegenomen. Dat is het gebedskleed zoals dat wordt gebruikt. Werd gebruikt door de rabbijnen. En eigenlijk staat daar dat de mensen de tzitzit van de talit aanraakten. Dit is een talit, dat is een gebedskleed, hij is ongeveer zo groot. Ik heb geen zin om hem helemaal uit te... Je wil hem helemaal zien? Goed. We helpen op, vrouwen. Nou. Dit is hem, zo'n beetje. Dit is de gebedskleed. Tegenwoordig zitten er ook tekst zit erop. De tzitzit, dat zijn deze lange kwasten die eraan zitten. En eigenlijk droegen ze hem op hun schouders. Nou, dan ga ik wel eventjes verder. Om hun schouders, kijken of ik het helemaal voor elkaar krijg. Hier is die. Ik heb hem nog niet goed uitgevouwen, zo te zien. En dan op een gegeven moment dan ging dat aan beide kanten, ging je dan zo over de schouder. Dus je had dan voor had je tzitzit en achter had je tzitzit hangen. Dus als de vrouw van achter komt, dan raakt ze hem daar aan. En dat zit halverwege je rug, zit dat dan, zeg maar, zo'n beetje. Er zijn vaak plaatjes, hè, als die, dan laat ze die vrouw zien en die ligt helemaal op de grond. Die vrouw die lag niet op de grond, die liep door een menigte heen naar Jezus toe en raakte hem eigenlijk die tzitzit van achteraan. Nou, dat gebeurde daar in Genezaret, gebeurde dat ook. Mensen raakten slechts de hoek van zijn kleed, zijn kleed aan, de zoom staat er in de nieuwe vertaling, en ze werden genezen. Een geweldig iets wat er gebeurt. Maar, dan komen de fariseeën en de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden, dat zijn de rabbies, hè, de rabbijnen. Het wordt vertaald als schriftgeleerden, maar dat zijn de rabbijnen. Die liepen er dus met dat bij. Die liepen ook, net als Jezus, met dit rond. Vaak als we films kijken over Jezus, dan zie je alleen maar dat hij een soort jurk aan heeft. Maar dat had hij er dan overheen nog. En dus er komen dan fariseeën met en zonder zo'n gebedskleed om, die komen naar Jezus toe. En wat je dan ziet is, Jezus die houdt zich dus eigenlijk aan de traditie van de rabbijnen. Hij ziet eruit als een rabbijn. Hij zit helemaal in de traditie van de Joden. En die verwijten hem dan, die schriftgeleerden en rabbijnen, die fariseeën, die verwijten hem dan dat hij en zijn leerlingen, zijn discipelen, zich niet houden aan de tradities van de voorouders. Jezus loopt er helemaal bij als hun rabbies, maar ze houden zich er niet aan. En Jezus stelt hen dan een wedervraag. En dat doet hij met een sociaal aspect. En dat gaat dan over de zorg voor de ouders die je dan hebt als kinderen. En daar hadden ze dan wat slims op verzonnen. Dan kon je iets religieus zeggen. En zeggen dat dit is voor de Heer. En hoefde je niet voor je ouders te zorgen. Maar dan gaf je het aan de tempel of zo. Hè? En Jezus zegt van, nou, dit is helemaal niet goed wat jullie doen. En hij noemt hen dan, en hij doet dat aan de hand van een profetie uit Jesaja. Dan noemt hij hun hypocrieten. Huichelaars. Zo aardig is onze Jezus tegenover mensen die helemaal, zeg maar, vastzitten in hun tradities, religieuze tradities. Nou ja, dan zijn waarschijnlijk die fariseeën en rabbijnen, die zijn dan weg. De meeste rabbijnen kwamen uit de groep van de fariseeën, dus er staat ook alleen de fariseeën waren dan, die noemde hij dan zo. Maar die waren waarschijnlijk weg en zijn discipelen, die wijzen hem er dan op dat de uitspraken van Jezus als stuitend worden ervaren door de fariseeën. Ze hadden toch het idee van, nou moeten we toch Jezus toch even leren van hoe de boel in elkaar zit. Zo zijn onze manieren. En die heb je eventjes doorbroken. En dan komen we bij Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. Matteüs 15... vanaf vers 21. Weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, Heer, help mij. Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof, wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. We zien hier de confrontatie met iemand die niet behoort tot het volk van God, tot het gelovige volk. Er staat dan in het begin, weer vertrok Jezus. En waarschijnlijk deed hij dat, met zijn discipelen samen, deed hij dat om te voorkomen dat er een te vroege fysieke agressie door de religieuze leiders zou plaats gaan vinden. En hij gaat dan naar de omgeving van Tyrus en Sidon. Nu Zuid- en Midden-Libanon en toen destijds Zuid- en Midden-Fenicië of Phoenicië, hoe je het ook wil uitspreken. De reis was ongeveer 80 kilometer lang, zeg maar 3 dagen lopen. De omgeving daar stond bekend vanwege de afgodsdienst. Van origine, van Baal en Astarte, maar inmiddels waren de Grieken en de Romeinen gekomen en er waren nog wat afgoden bijgekomen. Ooit, tijdens de tijd, in de tijd van de rechters, waren de Canaanieten, het was een Canaanitische vrouw, waren de Canaanieten de grootste vijanden van Israël. En volgens sommige commentaren ging Jezus niet naar die slechte steden toe, maar bleef hij in het grensgebied, want je zou het zo kunnen vertalen. Maar niets is minder waar, want hij ging naar Midden-Fenicië in de buurt van Sidon. En eigenlijk zie ik hier alweer een soort christelijk vooringenomenheid bij zo'n commentaar die zegt van ja, nee, Jezus hoorde bij dat volk van God en ik heb zelf ook altijd geleerd, hij bleef in Israël. Nou, hij maakt hier een buitenlandse trip. Jezus hoort bij dat volk van God en dus ja, beweegt hij zich daarin en hij gaat niet naar zulke zondige steden, dat doet hij niet, maar hij deed dat dus wel, letterlijk wel. En Sidon ligt echt midden in Fenicië. En ook daar woonden wel wat Joden, maar het was een voornamelijk heidens afgodingsgebied met steden die nou, niet zo netjes waren, zou zij het mogen zeggen. Een soort Amsterdam en New York bij elkaar of zo. Die Canaanitische vrouw was volgens het evangelie van Marcus Syro-Fenicisch. De Syriërs, dat was ten noorden en ten oosten, zeg maar, van Galilea woonde die zo'n beetje. Wat nu eigenlijk Syrië is en Libanon een stuk, zeg maar. En zij was dus een mix tussen Syriërs en de Fenicius. De Fenicius waren een varend volk, zeg maar, handelaars. De vrouw die Jezus aanroept, heeft duidelijk een andere etnische achtergrond dan Jezus en zijn discipelen. Zij noemt Jezus zoon van David. En het toont dat ze op de hoogte was van zijn messiaanse positie. In ieder geval die hem werd toegedicht. Zijn reputatie was hem vooruitgesneld en bekend in die ongelovige omgeving. Mensen uit die omgeving waren ook naar Jezus toegegaan voor genezing. Dat kun je lezen in Marcus 3, vers 8. Mogelijk zag de vrouw Jezus slechts als iemand die wonderen deed met het etiket van Messias, gezalfde. Iemand die slechts genezing en heling van ziekte bewerkt vanuit een of ander religieus standpunt. En zij heeft enorm veel verdriet om haar dochter. Heb medelijden met mij. En wat doet Jezus? Geneest hij? Nee, hij is stil. Hij is absoluut helemaal stil, zegt niks. Taal nog, teken gaat van hem uit. En op het eerste gezicht is dat onbegrijpelijk. En het is ook, dit is een tekst waar ik nooit heb over gepreekt, want ik vond het altijd zo'n lastige tekst. Van hoe kan Jezus nu zo met mensen omgaan? Ik snapte dat niet. Je leest er overheen en je denkt van, hoe kan het nou? Ja, Jezus is mijn Heer en zo, maar je snapt het niet. Het heeft echter te maken met liefdevolle disciplinering van de vrouw om iets beters uit te werken in haar leven. Maar het blijft verbazing oproepen dat Jezus niet zegt. En dan komt er een reactie van de discipelen, de leerlingen van Jezus. Jezus reageert niet op de roep van de vrouw en dan gebeurt het volgende in vers 23, het tweede gedeelte. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Die waren het duidelijk zat. Schijnbaar hadden ze op een afstandje of achter Jezus aanlopend het gebeuren een tijdje aangekeken en vonden ze dat er nu toch echt eens wat moest gebeuren en Jezus tot actie moest overgaan. Uiteindelijk hadden ze niet voor niets een buitenlandse trip gemaakt om even tot rust te kunnen komen. En nu stond iemand te schreeuwen, wat mogelijk wat oproer zou kunnen veroorzaken. En dan ook nog eens een stel andere mensen op de been kunnen roepen. En ze waren daar gekomen voor hun rust, toch? Eventjes weg bij die fariseeën en schriftgeleerden die ja, eigenlijk Jezus niet zo mochten. En daarbij kwam er nog ook eens het Joodse vooroordeel dat die mensen daar niet bij het uitverkoren volk van God hoorden. En het idee dat een Kanaanitische, een heiden, niet Jood, een heiden, een afstammeling van een volke waar je altijd de grootste ruzie mee had als Israëlieten, als Joden, dat zo'n vrouw, zo'n persoon aandacht zou kunnen krijgen van hun rabbi Jezus, dat was eigenlijk ongedacht. Het was hun Joodse rabbi Jezus. En dan zie je dat daar ook alweer een stuk gedachte zit van dit zijn onze manieren, dit zijn onze tradities. En hoe ga je hier nou mee om? Dat kan toch niet? En Jezus stuurt de vrouw niet weg. Deze vrouw klopt niet. Ze hoort er niet bij en dus is er afwijzing. En waarschijnlijk vinden wij dit een verkeerde reactie. Wij zijn heel christelijk met elkaar, dus wij vinden dit een verkeerde reactie. En zeggen van nou, dat hadden ze dus niet moeten doen. Maar hoe zit het met ons? De vrouw had een verkeerde achtergrond. Een foute, ongelovige gedachtegang. En die gedachtegang dat ging verder als alleen maar een andere etnische achtergrond. Een andere cultuur had ze. En dat ging verder als alleen maar cultuur en achtergrond. En ze was gewoon een fout persoon in hun beleving. Ze hoorde er niet bij, ze was fout. En in het begin heb ik het vraag gesteld, nou hoe welkom zijn mensen in de gemeente? Want wij hebben het idee dat iedereen altijd welkom is, maar is dat ook zo? Is iedereen welkom? Wat nou als op een zondag Mark Overmars hier binnenloopt, met zijn ziel onder zijn armen? Met zijn rare plaatjes die hij naar vrouwen stuurt. Of Marco Borsato, die misschien aan wat te jonge vrouwen, meisjes heb gezeten. Wat doen we dan? Of Ali B. Of mevrouw Koendogan van Volt, die ook iets gedaan moet hebben. We weten nog niet precies wat, maar stel dat die nou hier op een zondag binnenkomen. Met hun gewoonte. Met hun manier. Met hun foute denken. Wat zouden we doen? En het gaat hier over machtsmisbruik. Wat deze mannen en die vrouw dan ook heeft gedaan. Het zijn foute mannen, foute vrouwen. En de Kanaanitische vrouw is op een andere manier ook fout. De Kanaanitische vrouw schreeuwt haar pijn om haar kind uit. De pijn die haar kind doormaakt, dat is haar pijn. En eerst door stil te zijn en dan door een direct antwoord wijst Jezus het verzoek af. Hij wijst het gewoon af. Hij onderwijst daarmee de positie van Jood en Heiden. Hij is gezonden naar de verloren schapen van Israël. Die verloren schapen, dat zijn de mensen die eigenlijk bij Gods volk hoorden, maar geestelijk dwaalden, spiritueel dwaalden. In Romeinen 15 vers 8 zegt Paulus, ik zeg u dat Christus een dienaar van de Joden is geworden om te tonen dat God trouw is en om de belofte aan hun voorouders waar te maken. Dit is wat Jezus heeft gedaan. De vrouw die de reactie van de discipelen al gehoord moet ook hebben gedacht dat het wel klaar was. Eerst de discipel en dan Jezus met die opmerking. Nou, ik zou denken van nou, dan gaan we maar. Maar zij accepteert het niet. Zij houdt vast aan haar verzoek. En ze komt nog dichterbij. Ze was al dichtbij, maar ze komt nog dichterbij volgens de tekst. En werpt zich neer. Er staat daar in het Grieks het woord proskune. Dat betekent lang uitliggen op de grond. Dus het is niet op de knieën slechts gaan, maar lang uitliggen op de grond. Of het betekent ook wel in aanbidding zijn. Lang uitliggend op de grond. En ze schreeuwt het uit. Heer, help mij. Het gaat om een dochter, maar zij weet dat zij geholpen moet worden. En ze beseft dat ze geen recht heeft bij deze Joodse Messias. Ze vraagt echter puur om zijn genade en genezende kracht voor haar dochter die een demon had. En dan komt er een onverwacht antwoord in vers 26. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te geven. Nou, lekker dan. Dan wordt ze nog hond genoemd ook. En dat hond, dat stond voor de Joden, voor de heidenen, mensen die zich niet hielden aan de reinigingswetten, aan reinen, de wetten rond rein en onrein voedsel. En op het eerste gezicht lijkt het knap beledigend te zijn wat Jezus zegt. Hij paste echter wel het gebruikelijke woord toe van zijn mede-Joden. En wat hij dan doet, is dat hij aangaf wat de positie van de heiden is. Van eigenlijk ons, hè? Wij zijn een steltje heidenen bij elkaar, hè? Niet-Joden. Wat onze positie is. Kinderen hebben een hogere positie en meer rechten dan een hond. Als je sommige gezinnen ziet, dan denk je van niet, maar dit is wel wat het is. Kinderen hebben meer rechten en een hogere positie dan een hond. En Jezus leert daarmee de vrouw te gaan staan in geloof en hoop. En haar houding wordt vasthoudender. Terwijl zij als in aanbidding nederig voor hem is. En dan staat er in vers 27. Zeker Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafels van de baas vallen. Nou, er staat hier in de vertaling, de nieuwe vertaling, baas. In de oude vertaling staat Heer. En in het Grieks staat er ook kurios, dat is, betekent Heer. Of Adonai in het Hebreeuws. Heer. Ze noemt hem haar Heer. Hier zegt ze eigenlijk dat Jezus niet alleen de Kyrios, de Adonai, de Heer is van de Joden, maar ook toch van haarzelf. Zij, als hond, heeft ook dezelfde Heer als de kinderen. Baas is wat dat betreft een beetje een lastige vertaling, want wij denken, ja, als vader ben je niet baas van je kinderen, maar je bent Heer in het huis. Je bent degene die, als het goed is, een bepaalde leiding geeft. Zij als hond heeft dezelfde Heer als de kinderen. En dat is geweldig dat ze dat zegt. Jezus is haar Heer. De liefde voor haar dochter en haar toenemende geloof in Jezus overwon alle hindernissen. Ze gebruikt Jezus' woorden als bewijs voor hemzelf. Ik heb dit gezegd. Doordat u verwijst naar honden, geeft u wat ik verlang. Brood, iets van uw brood. En het brood staat voor de genade en de voorrechten die wij kunnen ontvangen in en dankzij Jezus Christus. Door haar positie duidelijk te maken ten opzichte van hem, de Messias, leerde Jezus haar dat het werkelijke punt in verhoring van de vraag haar onwaardigheid was. En wij zijn allemaal onwaardig. Als wij met een vraag bij onze Heer komen, dan zijn wij onwaardig. We hebben niets mee te nemen. We hebben niks in te ruilen van, nou, we geven dit en dan geeft u er wel dat. En soms wordt dat wel door ons zo gedaan. Hè? Ik heb gevast, dus geeft u toch mijn verlangen? Nee, wij zijn onwaardig. Wij hebben geen rechten. Die vrouw had geen rechten, wij hebben ook geen rechten. Het gaat om genade. Als wij met een verzoek bij God komen, met een vraag, met een gebed. Het is genade dat Jezus naar je omziet. En Jezus zegt dan, wat u hebt, wat hebt u een groot geloof? Er zal gebeuren wat u verlangt. En vanaf dat moment is haar dochter genezen. Ze hebben het dus schijnbaar nagegaan wat er allemaal gebeurd is. In Romeinen 15 vers 9 staat dat Christus, om te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen God te loven. En wat zal die vrouw God geloofd hebben toen ze thuis kwam en haar dochter genezen zag? Jezus is gekomen primair ten eerste voor de verloren schapen van Gods volk, maar ook voor ons niet-Joden, heidenen. En we mogen God loven voor de wonderen die hij doet in ons leven. De fariseeën vonden Jezus stuitend. En ook dat hij de status quo hoog moest houden. De discipelen vonden dat eigenlijk ook, de status quo. Het was hun rabbi, toch? Zij vonden ook dat de status quo hoog gehouden moest worden. En Jezus lijkt dat vooroordeel te voeden. Maar dan blijkt de clue te gaan om hem persoonlijk te erkennen als Heer. En dat het gaat om genade wanneer wij een vraag, een gebed hebben. Wat betekent dat voor onze houding naar mensen om ons heen die foute mannen of vrouwen zouden kunnen zijn? Wat betekent dat voor onze houding? Als we Jezus zo zien acteren. Hoe welkom zijn mensen in de gemeente? Want we kunnen ervan overtuigd zijn dat wij heel vrij en heel open zijn. Maar is dat ook werkelijk zo? Is iedereen welkom in de gemeente? En wat doen we als bij ons hier, in deze gemeente, de status quo wordt doorbroken? Als van de aloude paden wordt afgeweken? En ik heb het dus niet over theologie of over ethiek, maar over onze gewoonten die misschien wel of niet goed zijn. Met de gedachte dat Jezus werkt aan ieders geloof in hem. Het erkennen dat hij Heer is. En de acceptatie van zijn genade. De gedachte dat hij ons genade heeft gegeven. Dat we afhankelijk zijn. Dat we accepteren dat er genade is. Is de zoeker die met een vraag komt, welkom bij Jezus. En dus toch ook welkom in de gemeente. En ik vind dat best wel een uitdagende gedachte, want ik kom in verschillende gemeentes en ik zie dat overal gewoontetjes zijn die je samen hebt opgebouwd en die bekend voor ons zijn geworden en waar we ons bij thuis voelen. En dan komt Mark Overmars binnen, die foute man. Dat alles overdenkend heb ik ook wel gedacht van, nou, eigenlijk zijn er ook salonveeige zonden, hè, die wij wel kunnen accepteren. Een verslaafde die nog een beetje redelijk leeft, dat vinden we nog wel acceptabel. Maar iemand die rare plaatjes stuurt naar anderen of die jonge vrouwen te pakken neemt. Noem maar op. Wat doen we daarmee? Ik zeg niet dat dat goed is. Maar ik vraag alleen maar aan jullie of die welkom is. Of het kan ook een vrouw zijn, of zij welkom is. Dit was een Canaanitische vrouw. Welkom bij Jezus en welkom in de gemeente. Laten we eraan werken en laten we open zijn. En ik moet er ook aan werken. Ik bedoel, ik sta niet boven jullie, ik sta met jullie. Ik moet er ook aan werken. En we zien hoe Jezus dat doet. En het is echt niet dat hij, oh, kom maar binnen met je knecht en weet ik wat allemaal. Nee, het gaat via stappen in geloof, vragen die Jezus stelt, opmerkingen die hij maakt. En soms is hij zelf stil. Nou, dat herkennen we misschien ook wel in onze gebedstijd. Soms is hij gewoon stil. En mogen we zien dat we gaan groeien in geloof en vasthoudendheid. Nou, voordat ik met een hele nieuwe preek begin, laat ik hem nu afsluiten en laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor het zenden van uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent gekomen. En Heer, soms staan we verwonderd en weet je soms niet goed wat je met een tekst aan moet als die gaat over u en hoe u hebt geacteerd. En snap je het niet goed. Maar dan ga je het bestuderen en nadenken en kom je tot de conclusie dat u op een wat andere manier handelt als dat wij gewoon zijn. En misschien bent u dan soms zelfs iemand die een beetje vreemd is voor ons. Maar u bent wel degene die ons onderwijst en leert hoe wij in geloof mogen staan, vasthoudend mogen zijn, ook door deze geschiedenis met die vrouw, Heer, die vasthoudend is. Maar ook, Heer, hoe u genadig bent. Hoe u genezing schenkt. En dat het niet zoveel uitmaakt wat je achtergrond is, of wie je nou precies bent, of wat er allemaal gebeurd is in je leven. En hoe het nou toch kan dat een kind een demon heeft gekregen. En Heer, u handelt op uw manier en in uw wijsheid. Wilt u veel van uw wijsheid aan ons geven? Zodat wij ook leren te handelen en te zijn zoals u bent. Amen.